Daarna zijn de schriftlezingen uit Matthäus 6, vers 19 tot en met 34, Filippenzen 4, vers 10 tot en met 20.
Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog, indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw hele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. En daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult. Nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse vader voedt dus nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn en el tot zijn lengte toe doen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u ook dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk één van deze. Indien u God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. En daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfskwaad. Dan lezen we verder in Filippenzen 4, vers 10 tot 20. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waarom gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets gemedegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Jezus Christus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Op deze en andere plaatsen van Gods heilige onverwaar woord is gegrond gemeente het catechetisch onderwijs, zoals we dat vinden in zondag 50. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle noodrust van het lichaam verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong van alle goed bent. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat we derhalve ons vertrouwen van alle schepsel aftrekken en op u alleen stellen. Geliefde gemeente, christenleven is bij de dag leven. Tegelijk leven in eeuwigheidslicht. Maar ook leven bij de dag. En dat kun je heel verkeerd uitleggen. Pluk de dag. Haal er vandaag uit wat er uit te halen is, want of je er morgen nog bent, dat weet je niet. Maar dan is het een invulling los van de Heere. Gericht op eigen behoeften en verlangens alleen. En dan is de Heere hooguit reservewiel. En geen stuurwiel in ons leven. Terwijl nu juist bidden is het stuur uit handen geven. En in de handen leggen van Hem die alle dingen onder controle heeft. Om vervolgens als kind plaats te nemen op de achterbank. En ik weet dat het een voorbeeld is dat mank gaat. Omdat je ook weer ouder wordt en geschapen bent met verantwoordelijkheid en dat je ook weer over de dingen nadenkt. En toch, het is wel een vraag naar de vertrouwensbasis van ons leven. En naar hoe ver we vooruitkijken. In eeuwigheidslicht leven, maar tegelijk met de eeuwige bij de dag leven. Vanmorgen ging het over het gaan aan Gods hand. Als we bidden om een leven naar Gods wil. En vanmiddag, vanavond, om een leven uit Gods hand. Want aan Gods hand leven betekent ook de belofte uit Gods hand te mogen leven. De Heere die zorgt ook onderweg. En Hij leidt ook. Hij leidt ook uit de slavernij. Door de woestijn naar het beloofde land. En Hij oefent zijn volk, Hij traint zijn volk in de woestijn. En vanmorgen ging het over een school. Er zijn er misschien ook wel die naar de sportschool gaan. En proberen telkens meer kilo's op te tillen. Maar zo oefent de Heere ook geestelijk. Soms dan geeft de Heere heel wat lasten te dragen. En dan is het een hele oefening om daarin gesterkt te worden door genade. Om het onder die lasten uit te houden. Maar de Heere zorgt wel. Maar Hij traint ook zijn volk. Denk maar aan de woestijnreis, jongens en meisjes. Manna uit de hemel. Wat werden ze daarin geoefend? Om bij de dag te leven. Elke dag kwam er manna, behalve op de zevende dag. Maar de valkuil was zoveel mogelijk maar hamsteren, zodat je voor een aantal dagen vooruit kon. Maar de Heere wilde zijn volk elke dag op de knieën zien. En de Heere wilde ook de genade elke dag verversen en vernieuwen. Ze hadden dat in dat opzicht nooit oud brood. Telkens weer was het waar wat Jeremia later beleed. Zijn trouw is groot en zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. En toch werden ze het zat. En toch was er ook het moment dat ze de Heere weer niet vertrouwden. Dat Hij voor die ene bijzondere dag ervoor zou zorgen dat het manna niet zou bederven. Maar de Heere leerde net zijn volk in de woestijn. Dat Hij op 6 dagen wel gaf voor 7 dagen. En dat zijn nu allemaal lessen en onderwijzingen. Die we ter harte mogen nemen. En waar we ook zoveel uit kunnen ontvangen. Een leven van genade. Dat is wat de Heere schenkt ook aan de adoptiekinderen. Onderdanen van de koning, maar ook adoptiekinderen van de vader. Die het van de oudste broer in het huisgezin van God, de Heere Jezus Christus, leren. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar ook de Heere wil voorzien. Voorzien in het leven. En ook in de levensbehoeften. De Heere wil voeden en de Heere wil opvoeden. En zo is deze bede, geef ons heden ons dagelijks brood, een oefening. In drie dingen, in dankbaarheid, in afhankelijkheid en in vertrouwen. Een oefening in dankbaarheid, in afhankelijkheid, in vertrouwen. Allereerst een oefening in dankbaarheid. Want wat zegt de catechismus, wat betekent dat? Wil ons met alle nooddruft van lichaam voor zorgen, opdat we daardoor erkennen dat u de enige oorsprong van alle goed bent. Het dagelijks brood is in de uiterste in de middeleeuwen wel vergeestelijkt. Het werd daar toegepast op het brood in de Eucharistie, het heilig avondmaal. Maar de reformatie zei nee, maar het is al geestelijk genoeg, dit gebed om dagelijks brood. Dat hoeft niet nog geestelijker. Het leven met de Heere is een eenheid. Al kun je natuurlijk dingen onderscheiden. Maar het is niet zo dat alleen maar de zondag en bijbellezen en bidden en catechisatie en godsdienst. En dat alleen maar met de Heere te maken heeft. En economie niet. Nee, het is een eenheid. Ook ons dagelijks brood. Daar wil de Heere dat we geestelijk mee omgaan. De Heer Jezus maakte duidelijk dat de Heere God voor heel de mens zorgt. Net zoals het bij de catechismus al begint, dat ik met lichaam en ziel niet van mezelf ben, maar eigendom van Hem. En dan is het wel apart. Wij zouden misschien eerlijk zeggen, ja, maar je moet toch eerst bidden om vergeving? Nee, de Heere die zegt, eerst bidden om dagelijks brood. We moeten ze niet tegen elkaar uitspelen. In één adem en vergeef ons onze schulden. Maar als je nou honger lijdt, als je gezondheid nou niet in orde is, dan is bidden ook heel moeilijk. Dan lukt dat soms ook niet. En zeker in de tijd van de Heer Jezus waren er heel veel dagloners. Die elke dag op de arbeidsmarkt moesten gaan staan. Letterlijk. Zoals Jezus dat ook in de gelijkenis heeft verteld. En daar sta je dan om 6 uur 's ochtends. En je laat je gezin thuis achter. Tot vanavond. En dan komt zo'n groot grondbezitter in de oogsttijd, de arbeidsmarkt op, en kiest hij je uit of laat hij je staan. Om 6 uur nog niet, om 9 uur, om 12 uur en je staat er nog. Maar je gezin dan? En waar kom je straks mee thuis? En 3 uur 's middags en dan nog geen werk? En daar sta je dan op de arbeidsmarkt. En moet je dan thuiskomen met niks? Nou, die afhankelijkheid en dat leven, in die tijd, het leven bij de dag. Dagloners of vissers die zeggen, vangen we wat of niet? En dat is op veel plekken in de wereld nog zo. In dat opzicht weten wij dat in de meeste gevallen niet. Al kan er ook in ons leven echt wel stress en zorg zijn, rondom gezondheid en werk en wonen. En we mogen dat in dit gebed allemaal meenemen. Maar dan ben je wel heel dankbaar als je werk hebt. En als je daarin kan voorzien in je dagelijks brood. En wat leert de Heer dan? Hij leert ons bidden om het brood nodige. Als je dit antwoord goed leest, die eerste zin, dan kom je eigenlijk 2 polen tegen van een ellips wil. Ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen. Aan de ene kant alles. Maar aan de andere kant dat woord nooddruft. Dat oude woord. Wat je misschien je vader of moeder of opa en oma aan tafel wel eens hoort bidden. Heere, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Nooddruft, wat is dat? Wat je noden derft, wat je niet kan missen. Het nodige. En dan ook nog overvloed. Want er was niet alleen maar brood, maar ook nog beleg. En er is misschien nog wel over. Dat hebben we van de Heere gekregen. Dat is de andere pool. Alles aan de ene kant. En het nodige aan de andere kant. Alles wat je nodig hebt tot voeding en onderhouding van het dagelijkse leven, van het lichamelijke bestaan. En we mogen het psychische daarin ook wel meenemen. Dat hoort ook bij dit gebed. Luther, in zijn uitleg van de catechismus, maakt het heel concreet. Zonder uitputtend te zijn noemt hij eten en drinken, kleding, schoenen. Een zuster in de gemeente vertelde me ooit dat ze tegen de moeder zei, ik wil zo graag nieuwe schoenen. En dat de moeder zei, dan ga je er maar om bidden. Ja, wie zegt dat nou vandaag nog? Misschien hoeft het niet meer. En kunnen we zeggen, dan en dan krijgen ze. Een huis, zegt Luther, dat hoort er ook bij. Nou, dat weten we ook wel in deze tijd. En de een wordt er sterker mee in aanraking gebracht dan de ander. Maar het is niet eenvoudig om aan een huis te komen in heel veel gevallen. Starter of als je je huis uit moet. Het is iets wat je moet krijgen ten diepste. Wat je gegund moet worden. Het gaat niet buiten verantwoordelijkheid om. Een hof, een tuin, zegt Luther, een akker, vee, bestaansmiddelen van die tijd. Een bedrijfsauto. Die je gewoon nodig hebt om je werk uit te voeren. Geld, bezit, een goede echtgenoot. Goede kinderen. Goede dienaren. De vacatures bij de Heere brengen, als ze er zijn. Goede en trouwe overheden, een goede samenleving. Vrede, goed weer. Gezondheid, orde en eer. Goede vrienden, trouwe buren. Enzovoort. Dus zo noemt Luther heel concreet bij deze uitleg allerlei zaken. Vul het maar in. Maak het maar praktisch. Alle nooddruft van het lichaam wil ons daarmee verzorgen. Aan de ene kant samenvattend alles. Er is eigenlijk niks te vreemd om bij de Heere te brengen. De spijker en de naald, zei Kolbrugge. Maar er zit ook wel een beteugeling in. Een rem. Stop. Je zou bijna zeggen een cruise control. We gaan niet harder. Je hoeft niet helemaal plankgas te gaan. Je hoeft niet helemaal los te gaan. Nooddruft. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is niet elke dag gebak. Dat is niet altijd de nieuwste telefoon. Dat is niet een ongebreidelde begeerte bevrediging. Soms is er klein leed. Maar wat onze behoeften zijn, is wat anders dan wat onze begeerten zijn. Dat moet ook in lijn met elkaar gebracht worden. Nou, misschien is er iemand die zegt, ja maar, misschien even een vraag vooraf en hadden we die niet eerst moeten stellen. Maar ja, als je er nou toch niet om bidt, krijg je toch ook. Als je met je collega in de kantine zit, ja, en jij bidt en die collega niet, die heeft toch alleen maar meer tijd en die heeft dan tijd voor andere dingen. En jij bidt nog voor je eten. En als je dat dan leest, hoe dat in ons land is, 20% van de mensen die dagelijks bidt. Dan worden er toch ook steeds minder. En die krijgen het toch ook allemaal. En waarom zou je een biddend leven leiden? En waarom zou je bidden om goed weer? Je kunt toch ook op de buienradar kijken en vervolgens daarnaar handelen? We leven toch in 2024 en dan nog bidden? En smaakt het dan echt anders als je ervoor gebeden hebt? En toch, wat is nou bidden? Nou, de catechisme zegt dat is een oefening in dankbaarheid. Het is ook wel een vragenbed om de zegen van de Heer, maar het is ook een uiting van diepe dankbaarheid. Een moment van stil worden en de dank uiten. Heere, dit krijg ik van u. U bent de enige oorsprong van alle goed. Als je weer naar school gaat en er is brood in je brooddoos. Het is er misschien ingedaan vanuit het gezin of je hebt het zelf klaargemaakt. Maar hoger opklimmen dan alleen maar het eten wat je krijgt. Van wie heb je het gekregen? Uiteindelijk, van wie krijg je al die mensen? En ja, uiteindelijk komt alles van God. Die het leven geeft en ook levensmiddelen tot instandhouding en versterking van het leven. En het is ook goed om stil te staan bij het eten dat er is. Want er zijn er zoveel in deze wereld die een heel eind moeten lopen voor hun water. En wandelen voor water kan je daar bewust van maken. En wij hoeven de kraan maar open te draaien. En we hebben schoon drinkwater. Nee, bidden is niet zomaar iets. Bidden is een uiting van dankbaarheid. Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het heeft ook alles te maken met de omgangsvormen. Tussen mensen en de Heere God. De Heere wil niet dat we hem passeren. De Heere is het waard dat we hem eren. Heel eenvoudig. Door te erkennen. Ik heb het van u gekregen. U bent de bron van alle goed. Ook van de levensmiddelen. U heeft het uiteindelijk laten groeien en bloeien. U heeft mensen gegeven met kennis en kunde. U heeft, vul het allemaal maar in. U alleen ten diepste, enige oorsprong van alle goed. Misschien was daar in de woestijn wel een vader of een moeder. Een opa of een oma die tegen kinderen, kleinkinderen zei, toen het manna uit de woestijn kwam, zie het wel. Amos, de Heere zorgt voor ons. Weet je nog dat we gisteren zo aan het mopperen waren? Hoe moet het nou allemaal? Proef je wel de goedheid van de Heere? Zie je wel zijn trouw? Zie je niet hoe machtig hij is? Zo is de Heere. Hij kan en wil voorzien. Dan krijgt hij ook de eer. En soms wordt dat in de woestijn extra geoefend. Aan de ene kant kun je in de woestijn, in de beproeving waarin je getest wordt, ongelovig reageren. En een gebalde vuist hebben en denken, nou ik wou maar terug naar Egypte, want daar was het zo slecht nog niet. Maar ook geoefend worden om te eten tot Gods eer. Of je nu eet of drinkt of iets anders doet, doe het alles tot glorie van God. Hoe schitterend is de schepper en de onderhouder, ook in zijn zorg voor de mensen. En het zijn zijn kinderen, jong en oud, die een nieuw hart kregen. Die ook proeven en smaken dat de Heere goed is. En die het ook weten. Het smaakt naar genade. En dan zegt de Heere erbij ook naar periode van overvloed, naar zijn volk in het beloofde land. Als het nou allemaal zo is dat er overvloed is, pas dan op dat u de Heere uw God niet vergeet. En schrijf het ook niet toe aan de afgoden van Kanaan en omgeving. Maar besef van de Heere ontvangen. En zo is deze bede een oefening. Elke ochtend, elke avond, een oefening, een trainingsmoment rondom die momenten dat je de zorg van de Heere opmerkt. Om in diepe dankbaarheid te erkennen. U alleen bent de oorsprong van alle goed. Ook al ligt het brood in de vriezer. Leven uit Gods vaderhand. Wat is dan zonde? De Heere passeren. Dat is echt zonde. Daarin doen we de Heere tekort, gemeente. Geldt dat van u, geldt dat van jou. Nog nooit gebracht tot dat nieuwe leven. Alleen nog maar genoeg aan de gaven. Maar die gever, die hoeft u zo nodig niet. Waarom zorgt de Heere dan nog voor u? Dat is die niet verplicht. De Heere had het ook zo kunnen maken dat u of jou of mijn leven beëindigd was. Maar de Heere zegt, in die goedheid van mij zit een oproep. Laat je ook door die goedheid tot bekering brengen. Geef mij nou je hart. Als je die zegen ontvangt, geef mij nou je hart. En geef mij ook de eer, want wat heeft u dat u niet hebt ontvangen? Je kunt dat te pas en te onpas naar voren brengen. Maar het is toch zo. Van de Heere gekregen. Jonathan. Van de Heere gekregen. Hij heeft gegeven. Dat mag je nou van al die dingen zeggen. Tegen de Heere. En op gezette tijden ook tegen een ander. En het blijft, gemeente, ook voor Gods volk. Ieder die de Heere vreest, de discipelen van de Heere, zo'n leerschool waarin ook weer van die faalmomenten zijn. Die schuldig stellen tegenover de Heere. Als die ontevredenheid er toch weer is. Dan ligt dat niet aan de Heere, maar dan ligt dat aan ons hart. En daarom is het gebed zo nodig dat de Heere ook in zijn gaven meekomt. De Heere, hij wil leiden door de woestijn van het leven. En eens zal het zo zijn, bij de aankomst in het beloofde land, dat die vraag komt, zoals Jezus dat eens zei na de uitzending van zijn discipelen. Heeft het jullie aan iets ontbroken? Nee, het heeft ons aan niks ontbroken. Alleen aan dankbaarheid. Het is ook een oefening in afhankelijkheid. Wij zijn mensen die alleen kunnen leven in afhankelijkheid van de Heere. Nog onze zorg, nog arbeid, nog uw gaven gedijen ons zonder uw zegen. Dat wil dus niet zeggen dat we geen zorgplicht hebben, dat we niet hoeven te werken, dat het op een onmiddellijke manier gaat, op een heel bijzondere manier dat de Heere voor ons zorgt. Nee, zijn gaven als levensmiddelen worden erbij ingeschakeld. Maar daarmee blijven we afhankelijk van Gods zegen. Er is een nauw verband uiteraard met de vorige beden. Toen het ging vanmorgen over ons ambt en beroep. Nou, daarvan beleiden we hier in het gebed. Heere, als u het huis niet bouwt, bouwen de bouwers tevergeefs. Heere, als u de stad niet bewaakt, waakt de wachter tevergeefs. Ja, je moet alert zijn. Als je bij de veiligheidsdienst zit en de minister-president die heeft besluit genomen, nou, geen telefoons meer in de ministerraad, want en zijn vijandelijke machten en krachten. Er is allerlei dingen zijn er mogelijk als het gaat om kostbare informatie. Zoals aan de veiligheidsdienst in Israël gevraagd is, hoe kan het nou toch dat het misgegaan is toen op 7 oktober? Maar hoe kan het nou dat je op het ene moment alert bent en het andere moment toch iets mist? Dat heeft allemaal hiermee te maken. De zegen van de Heere. Ja, zeker ook de verantwoordelijkheid van mensen. Maar het is ook een zegen als je op het juiste moment de juiste dingen ziet en de juiste beslissingen neemt. We blijven als mensen diep afhankelijk. Het blijft ook na zoveel eeuwen technische ontwikkeling, bid en werk. Wie niet wil werken, zegt de Bijbel, zal ook niet eten. Het is anders als we niet kunnen werken. Dan zegt de Heer, ja, maar daar heb ik ook iets voor bedacht. Dan is daar ook de roeping om te bidden in meervoud, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan is daar ook de barmhartigheid en de oproep tot mededeelzaamheid. Want je bent niet alleen op de wereld. Maar de Heere laat wel weten, hij zegent niet onze luiheid. Hij roept ons op om trouw te zijn en dat hebben we vanmorgen gehoord. Hij wil ook gewillig maken, overvloedig zijn in zijn werk. De wijsheid van Spreuken is ook al luiheid doet gescheurde kleren dragen. Het is niet de bedoeling om de kantjes eraf te lopen. Maar het is ook niet de bedoeling om het te verwachten van onze zorg en van onze arbeid. Zo van, ik zal dat wel eens even fixen. Bidden is juist tegen de Heere zeggen. Heere, ik word geroepen om te zorgen voor de kinderen. Ik word geroepen om mijn werk te doen. Ik word geroepen om. Maar ik blijf en ben van u diep afhankelijk. Of die orders wel of niet binnenkomen. Of die medicijnen wel of niet aanslaan. Of vul maar in en noem maar op. Want kijk, we kunnen gaven genoeg hebben. We kunnen eten en drinken hebben in overvloed. Maar als ons lichaam geen voedsel kan verdragen, dan weten we dat we het niet tot ons kunnen nemen en dat we zwak worden. We kunnen geneesmiddelen gebruiken, maar waarom slaat het nou bij de een wel aan, die behandeling, en bij de ander niet? En we kunnen de beschikking hebben over productiemiddelen. Geld en goed en spullen en mensen. En met dat ik dat zeg, dan doe je mensen geen recht om ze alleen maar als productiemiddel te zien. Maar hoe afhankelijk ben je daar nu ook niet in? Ook als je een bedrijf hebt waar je leiding aan geeft. Dat er allerlei dingen zijn waar je geen invloed op hebt. Maar wij hebben dat allemaal niet onder controle. En daarom is het zo'n oefening, ook als we dit gebed bidden, om afhankelijk te leven. Zo zijn we bedoeld. De Heere is van niets en niemand afhankelijk, maar hij heeft ons geschapen dat we van hem afhangen. Ons leven hangt van hem af. En we zijn ook bedoeld om aan hem vast te hangen. Hij is immers de bron van ons leven. En wat is nou de zonde? Ja, dat we die verbinding hebben verbroken. Dat we ons losgescheurd hebben van hem die ons leven is. Dat we tegen de Heer hebben gezegd, Heer, ik begin voor mezelf. Ik sta op eigen benen. Ik red het zelf wel. En ik regel het zelf wel. Ik heb u er niet meer bij nodig. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Ja, maar dat is onze plaats niet. Een mens heeft wel iets koninklijks, maar de Heer is koning en de mens is onderkoning. En het leven zoals de Heer heeft bedoeld is kinderlijk, afhankelijk. Het mag ook iets koninklijks onafhankelijk hebben. Maar wel onder de Here en niet zonder de Here. Anders gaan we mis. Dan ontsporen we. En dan gaan we het ravijn in. Van de emancipatie, van het los van God bewegen. We zijn bedoeld voor het huwelijk met de Here. Van Hem afhangen, naar Hem genoemd zijn. Dat is heel wat anders dan onafhankelijk. Vrij zijn, maar niet op de manier zoals de Here dat wil. Want dat is een gebondenheid aan onszelf. En dan mis je ook de troost dat de Here zorgt. En dat de Here zegent. En dat de Here draagt met wat Hij te dragen geeft. Dan moet je het ook allemaal zelf doen. En dan moet jij er ook wat van maken in je leven. En dan is het leven een feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. En dan ben jij wel degene die gefaald hebt. Als je dat en dat en dat niet hebt bereikt. Genadeloos. Prestatiedruk. Doet dat niet terugdenken aan de slavernij in Egypte? De zweep erover. Dat is toch een heel ander leven. Dan een biddend leven. Het hangt niet van ons af. Daarom kunnen we vandaag ook heel de dag de tijd nemen. Behalve als we werken zijn van noodzakelijkheid en van barmhartigheid. Maar mogen we vooral in de aanwezigheid van de Here komen. Om vanuit die aanwezigheid wel weer te doen waartoe Hij roept op de andere dagen van de week. Maar het hangt niet van ons af, hoe het gaat in ons leven. Heb je dan geen verantwoordelijkheid? Dat zeg ik niet. De Here zorgt voor ons met inschakeling van onze verantwoordelijkheid. Maar het diepste is wel, we hangen van de Here af. En ja, we leven in 2024. En we mogen de technische hulpmiddelen gebruiken. Laten we daar gewoon heel eerlijk in zijn. Wie was er niet blij toen hij op vakantie ging met Google Maps? Ideaal, toch? Maar de Here blijft wel onze bestemming. En de Here blijft wel onze levensbron. En Hij wil dat we door te bidden ons daarin oefenen. Aan uw zegen is alles gelegen. En dan nog één ding, gemeente, want dat kunnen we zomaar invullen. Nou, als je dit dan gaat bidden, krijg je dan een welvaartsevangelie? Is het dan die American Dream? Is het dan van krantenjongen tot miljonair? Is dat het dan? Dat gaat soms ook weer rond, ook in onze tijd. De frontrunners. Nee, gemeente, zo gaat het niet. Oh, dat wil niet zeggen dat de Here niet kan zegenen in uiterlijk opzicht. Maar we moeten wel heel helder hebben dat er echt verschil is in de omgang tussen de Here en zijn volk voor en na de komst van Christus. De zegen van de Here in het Oude Testament was ook een geestelijke zegen, maar had ook duidelijk de kleur van het zorgen voor eten en drinken in het kader van het verbond. Maar dat wil niet zeggen, na de komst van Christus, dat als er honger is, dat het automatisch een straf is van de Here. We moeten onszelf altijd onderzoeken. Maar het kan ook een beproeving zijn. En de Here kan er ook nog weer een verborgen zegen in leggen. Als het maar nader brengt bij Hem, is het een zegen. Dat Jacob nou niet meer zo hard liep nadat hij door de Here gezegend was, was deel van de zegen. Maar we begonnen er wel mee in de dienst, na Fotum en Groet, om ons heil genot worden Jacobs God met gejuich geprezen. Hij had God tot zijn God ontvangen, biddend om de zegen. Ik laat u niet los, ik hang aan u, ik ben van u afhankelijk en ik verlang een aanhankelijk leven. En hij had de zegen verkregen en hij kreeg er nog zoveel bij van zijn God. Gemeente, dan ook nog even dat woordje ons. Het is een gave wat we van de Heer ontvangen, maar er ligt ook weer een opgave. Nog even mee naar de woestijn. Ja, daar was ook opa en daar was ook oma. En die liepen niet meer zo snel en die konden misschien ook wel niet meer bukken om alles op te rapen. Maar Amos, die wat jonger was, die had wel heel veel opgeraapt. En die kon er ook van delen aan opa en oma, van wie hij ook weer zoveel had gekregen. Nou, dat is nou hoe het woordje ons wil functioneren. Geef ons heden. Heere, wilt u voor ons als volk zorgen? Wilt u voor ons als gemeente zorgen? Wilt u voor ons als gezin zorgen? Wilt u voor ons zorgen? Luther noemt dat ook. Hij zegt, aan de ene kant bidden voor die ander, maar je ook laten troosten, dat is de wederkerigheid, door anderen die voor jou bidden. Mooi is dat. Je laten troosten door anderen die voor je bidden, die ook het Onze Vader bidden. De Heere, hij plaatst ons in levensverbanden. En dat wil ook functioneren. En als we dat gebed gaan bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, of het kindergebedje, zorg voor de arme kinderen, Heer, dan leg je ze bij de Heere neer. Ja, maar dan kun je daarna niet meer doen alsof ze er niet zijn. Dan ga je er zelf ook over nadenken. En dan weet je, ik heb ook de roeping om te delen. En om mijn hart niet toe te sluiten. Sparen mag met beleid, maar niet oppotten. Om erop te vertrouwen. Dat brengt ons bij de derde gemeente. Daar begonnen we ook mee. Wat is nou de basis van ons leven? Waar vertrouwen we nou op? Want geloven is vertrouwen. En ja, vanmorgen was er een nauw verband tussen het gebod en het gebed. Maar we kunnen ook zeggen dit. Dit gebed heeft een nauw verband met het geloof, met de belofte. Dat de Heere belooft, zondag 9 en zondag 10, om Christus wil te zorgen voor al de zijnen. Een vertrouwensoefening in de praktijk. Want dat is de vrucht. Daar wil de Heere ons hebben. Daar wil hij ons ook in oefenen. Dat we ons vertrouwen daarom van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Uiteindelijk ook weer het eerste gebod, op wie vertrouwt u? Wie is uw God? De Heer Jezus Christus, hij wil zijn leerlingen brengen, oefenen, sterken in het godsvertrouwen. En hoe kan je dan op de Heere vertrouwen? Door zijn belofte te spellen. Wie hij is. Wie hij wil zijn. Hij is te vertrouwen. En hij is machtig om in alle dingen te voorzien. Paulus in Romeinen 8 door de geest geleid zegt, God die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als de Heere nou in de diepste nood van zondaren heeft voorzien door zijn eigen zoon in deze wereld te zenden, dan zal hij toch ook in die andere dingen wel voorzien. Het is alleen genade voor ons ziel, voor onze ziel, maar ook voor ons lichaam. Maar hij voorziet en spel dan de doopbelofte eens. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, adopteert. En daar zit heel de genade achter. En ons daarom van alle goed wil verzorgen, alle kwaad wil weren, of te onze beste keren wil, voor ons best wil gebruiken. Voeden en opvoeden, dat is de belofte. En de vraag is, gaan we daarmee naar de belover? Ja, we begonnen met opent uw mond. Doen we dat ook? Nee, niet maar een grote mond, maar een open mond. Zoals u het misschien wel zag, het afgelopen seizoen, bij dat vogelhokje. Jonge meisjes. En dat ene bekje dat kwam eruit. Ging wijd open. En die vader en die moedervogel die vlogen maar op en aan. Die waren continu bezig met de intensive care voor hun kroost. Kijk daar nou eens heen, zei de Heer Jezus. Kijk daar nou eens naar. Hoe God zorgt voor de vogeltjes. Zal hij u niet veel meer verzorgen, kleingelovigen? Hij is de God die het op 6 dagen wil weten geven voor 7. Vertrouw niet op uzelf. Vertrouw niet op eigen inzicht. Vertrouw niet op eigen netwerk. Alles is zo grillig. Maar God is constant. God is betrouwbaar. God is waardevast. Wees niet als die rijke dwaas. Goed geboerd. Mijn bedrijf ga ik uitbreiden. Ik moet het toch ook ergens opslaan. En ik ga van mijn pensioen genieten. Een echte pensionado. Ziel. Er is veel goederen. Weggelegd voor vele jaren. Ja, je bent een arme met geld. Arme man, al heb je misschien heel veel geld. Deze nacht zal ik je ziel van je afeisen. En hoe is het dan? Daarom is dit gebed ook een gebed om wijsheid, een gebed om bekering. Want er is zoveel wantrouwen in ons hart. Maar de Heer wil ons brengen tot dat vertrouwen. Vertrouwen, niet op schepselen. Niet op onszelf dus, niet op andere mensen, maar op hem, de levende God. Vervloekt wie op een mens vertrouwt, maar gezegend wie op de Heere vertrouwt. En is dat het niet wat we nodig hebben, gemeente? Zegen ons met Gods vertrouwen. Zo anders dan de wereld, en je ziet het soms op zo'n t-shirt. In God we trust. Nee, dat is het dus niet. In God we trust. En dan maar niet 3 letters. Maar deze God, de 3-enige, die het waargemaakt heeft in de woestijn. In het hart van de woestijn verkwikken en laven we zijn geestelijke gaven. Hij wil mij vertroosten bij brood en bij wijn. Zijn IC is er elke dag voor al de zijnen. Zalig wie Jacobs God ter hulp heeft, met dat perspectief van het manna dat verborgen is. Maar de Heere, hij oefent om te leven uit zijn hand. Maak er gebruik van, ook als u nog niet ziet hoe de Heere uitkomst zal geven. Maar de psalm zegt het, en de Heere zelf nodigt uit en dringt aan. Werp al uw bekommernis op hem. Werp al uw zorg op hem. Want hij zorgt voor u. Dat betekent, hij draagt met wat hij te dragen geeft. En hij draagt verder. De Heere, dag aan dag draagt hij ons. En het komt van de zaligmaker. Dit gebed, op wiens lippen genade is uitgestort. Hij heeft het verdiend. Als er iemand is die zegt, ja, maar ik heb het niet verdiend. U heeft gelijk. Maar hij riep uit. Mij dorst. En hij leed honger in de woestijn. En veranderde voor zichzelf geen stenen in brood. Om deze belofte en dit gebedsonderwijs te kunnen geven. Amen.